Goed, lieve mensen, iedereen van harte welkom op de laatste avond van dit jaar, waarin dat we terug de draad op gaan nemen waar we de vorige studie geëindigd zijn. Ik neem even het overzichtje opnieuw erbij. En we zijn begonnen de vorige maal met de nieuwe scheppingsweek te beginnen overdenken. De nieuwe scheppingsweek, die, zoals je ziet, hoofdzakelijk bestaat uit getuigenissen aan de Heer Jezus, de auteur van de nieuwe schepping die eraan komt. Net zoals het boek Genesis in hoofdstuk 1 opent met in het begin, God opent de nieuwe scheppingsweek met in het begin Jezus. Dus de vorige maal zijn we begonnen met Johannes, een getuigenis. Hebben we nagedacht over Johannes' relatie tot Jezus, de wegbereider. En vanavond gaan we verder met, ja, toch wel de climax van Johannes' getuigenis. Het lam, de geest, doper en de zoon van God. En laten we dan ook beginnen met de tekst voor deze avond te lezen. Beginnende bij vers 19. Dit zegt Gods woord. En dit is het getuigenis van Johannes toen de Joden, priesters en levieten uit Jeruzalem naar hem toegezonden hadden om hem te vragen: wie bent u? En hij beleed en loochende het niet en hij beleed: ik ben de Christus niet. En ze vroegen hem: wat dan? Bent u Elia? En hij zei: ik ben het niet. Bent u de profeet? En hij antwoordde: nee. Ze zeiden dan tot hem: wie bent u? Opdat wij antwoord geven aan hen die ons hebben gezonden. Wat zegt u van uzelf? Hij zei: ik ben de stem van een roepende in de woestijn. Maakt de weg van de Heer recht, zoals de profeet Jesaja heeft gesproken. En ze waren gezonden uit de Farizeeën. En ze vroegen hem en zeiden tot hem: waarom doopt u dan, als u de Christus niet bent, nog Elia, nog de profeet? Johannes antwoordde hun en zei: ik doop met water. Midden onder u staat een die u niet kent, die na mij komt. Ik ben niet waard zijn schoenriem los te maken. Dit gebeurde in Bethanië over de Jordaan, waar Johannes doopte. De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen en zei: zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Deze is het van wie ik zei: na mij komt een man die mij voor is, want hij was eerder dan ik. En ik kende hem niet, maar opdat gij aan Israël openbaar wordt, daarom ben ik komen dopen met water. En Johannes getuigde en zei: ik heb de geest zien neerdalen als een duif uit de hemel, en hij bleef op hem. En ik kende hem niet, maar hij die mij heeft gezonden om te dopen met water, die zei mij: op wie u de geest zult zien neerdalen en op hem blijven, die is het die met de Heilige Geest doopt. En ik heb gezien en getuigd dat deze de Zoon van God is. Tot zover het lezen van Gods woord. Nu even hier terzijde nog bij de tekst. De vorige maal heb ik dat niet opgemerkt. We hebben namelijk gelezen in vers 28 dat we de vorige maal geëindigd zijn. Dit gebeurde in Bethanië over de Jordaan, waar Johannes doopte. Nu, het Bethanië dat meest genoemd wordt in de evangeliën, dat ligt ten zuidoosten van Jeruzalem en dat is het meest bekend als de woonplaats van Maria, Martha en Lazarus in Johannes 11 vers 1. Nu, het Bethanië waar dat hier naar wordt verwezen in vers 28, dat ligt aan de overkant van de Jordaan, dus vanuit het gezichtspunt van de westelijke kant. Om maar even te verduidelijken dat dat niet dezelfde plaats is. Klein detail, maar ik zeg, ik ga het toch nog een keer vermelden. Want ik wil graag inderdaad de studie vanavond beginnen met vers 29. Want hier vinden we de volgende tijdsaanduiding. En wat getuigt Johannes op die tweede dag? Zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Nu ziet dat ik het in vragende vorm stel. Wat bedoelt Johannes wanneer hij zegt: zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt? Misschien klinkt u dat vreemd dat ik die vraag stel. Deze overbekende tekst, dat lijkt voor de meerderheid die het hoort of leest, als vanzelfsprekend te wijzen op het Lam van God dat zal geslachtofferd worden tot verzoening voor onze zonden. Maar vrienden, meent Johannes de Doper hier werkelijk te zeggen dat Jezus de zonde uit de wereld door te sterven zal wegnemen? Dat is hier de grote hamvraag. Waar ik hier toch wel wat aandacht wil aan geven. Nu staan we toe eerst een paar inleidende opmerkingen hier te maken. de zonde van de wereld wegnemen. Wegnemen hier, dat is niet de gebruikelijke aanduiding om een offerdaad van verzoening of plaatsvervangende boetedoening weer te geven. Maar dat wijst hier veel eer op een daad van reiniging en bevrijding. Wat dan men trouwens van de Messias bijvoorbeeld na Psalm 2 verwachtte, dat de komende Messias de tempel zou gaan reinigen. Wat dat overigens volgens mij volledig in lijn is met de wijze waarop Andreas, die Johannes getuigenis uit eerste hand hier vernomen heeft, doordat hij het begrijpt. Het lam van God is voor hem synoniem voor de Messias, kijk maar. Andreas vond eerst zijn eigen broer Simon en zei tot hem, wij hebben de Messias gevonden. En er is trouwens niemand in Jezus aan die een Messiasfiguur verwacht die zichzelf zal opofferen. Iedereen verwacht een zegevierende Messias, maar geen lijdende Messias, mensen. Ten tweede, Johannes de Doper die kondigt het oordeel aan over Israëls zonden, indien het zich niet bekeert. De bijl ligt dan klaar aan de wortel van de bomen. Elke boom die geen vrucht voorbrengt zal omgehakt en in het vuur geworpen worden. Johannes heeft het niet over hout dat gekapt moet worden om iemand aan vast te spijkeren, nee. Dat is een totaal andere dynamiek in de schrift. Ten derde, Johannes identificeert hier, hij die na hem komt, als de man op wie hij de geest van God heeft zien neerdalen en op hem blijven. Nu binnen de Joodse traditie werd het neerdalen van de geest op iemand vaak geassocieerd met het toegerust worden voor de aankomende strijd. Lees bijvoorbeeld het boek Richteren. En dan ga je merken dat telkens wanneer de geest van God op een van die rechters komt, zij de strijd gaan aanbinden met de vijandelijke machten die de stammen van Israël onderdrukken, om hen te bevrijden. Hetzelfde gebeurt in de aanvang ook bij koning Saul, wanneer dat de geest hem aangrijpt. Nu, een van de teksten die daar het meest en gemakkelijkst aan gelinkt wordt, want er zijn hier heel wat verschillende ideeën over, ik ga ze niet allemaal overlopen, ik ga alleen de belangrijkste weergeven, dat je het regelmatigst tegenkomt. Maar de meesten denken hier meteen aan wat de profeet Jeremia heeft gezegd. Ik was als een weerloos lam dat ter slachting wordt geleid, want ik wist niet dat zij tegen mij plannen bedachten door te zeggen, laten wij de boom met zijn vruchten gronden richten, laten wij hem uit het land der levenden afhakken, zodat er aan zijn naam niet meer gedacht wordt. Lieve mensen, behalve al dat dat hier geen profetie is, en dat Jeremia dat hier over zichzelf zegt, en dat hij hier bedoelt te zeggen dat hij zichzelf niet kan verdedigen, en dat hij dus een weerloos en mak lam is dan op de slagbank zal geleid worden, is er niks in Johannes zijn prediking die suggereert dat hij die na hem komt, voor wie dat Johannes de weg gaat bereiden, dat hij vooral buigzaam zal zijn. Het is de sterke die juist na hem komt, die onbuigzaam zal doen wat hij zich voorgenomen heeft. Hey, weet je nog? Niemand kan hem nog op andere gedachten brengen. Dat valt niet aan elkaar te verbinden, die mensen. Trouwens, wat Jeremia hier in zijn bediening ervaart, dat stemt volgens mij toch niet volledig overeen met Gerezes zijn ervaring. De Gerezen wist wel degelijk dat men plannen smeden om hem te doden, in tegenstelling tot Jeremia. Hij heeft het zelfs 3 maal aangekondigd. En dat hij totaal machteloos aan de slagbank geleid werd, dat kan de buitenwacht dan misschien wel zo zien, maar als je zelf uw dood orchestreert en men ook niet je leven neemt, maar hij het zelf gaat afleggen, dat is toch wel iets helemaal anders voor mij. Denk je niet? De volgende kandidaat, Isaac. Tuurlijk, bekende schriftgedeelte, Genesis 22. Neem dan uw enige die hij lief hebt. Maar lieve mensen, hoeveel schriftplaatsen in het Nieuwe Testament ken je, waar de schrijvers naar Abraham en zijn offer in Genesis 22 verwijst, om dat plaatsvervangend offerdier die de plaats komt van Isaac, te gebruiken om te verduidelijken wat de Heer Jezus heeft volbracht? Niks, nul. Dat zegt al veel zeker, hè? Maar waar haalt men dat vandaan? Ja, er is een veel latere Joodse traditie die ontstaan is na de verwoesting van de tempel. Toen was er geen altaar meer, kon hij geen offers meer brengen. En toen ging men terug verwijzen naar Genesis 22, de rabbis. En stelde men dat dat plaatsvervangend offer van dat dier voor Isaac, dat dat afdoende was voor Israël. En trouwens, lieve mensen, dat offerdier in Genesis 22 was toch ook geen lam, hè? Het was een volwassen dier, het was een ram. Derde alternatief, het paaslam. Past wel natuurlijk in het kader van de nieuwe Exodus, maar er is niets in Johannes' getuigenis die in die richting wijst. Een paaslam dat gedood moet worden tot redding, dat gaat volgens mij toch niet goed samen met boom die omgehakt zal worden, hè? Ajas, de dienaar van Jesaja 53, die als een lam ter slachting zal worden geleid. Past toch ook in de context van de nieuwe Exodus, zou ik zeggen? En zeker, gezien dat Johannes zichzelf begrijpt als de wegbereider naar Jesaja 40, vers 3. Maar vrienden, ook hier valt er verder geen enkel aanknopingspunt met Johannes zijn getuigenis te ontdekken. En trouwens, de dienaar van de Heer wordt als een lam ter slachting geleid. Hij is geen lam. Johannes predikt ook niet over een dienaar lam, voor zover ik weet. En zoals je in de vorige studie al hebt ontdekt, komt Jesaja 53 samen met Jesaja 6 in de kijker in hoofdstuk 12 van Johannes. Wanneer dat we dan in de richting gaan van een zeer ernstig oordeel over Israël. Maar niet eerder, mensen. Doen er nog een heel deel, hè? Anderen wijzen hier op het dagelijkse morgen- en avondoffer in Israël. Of ze wijzen op het dier dat met de zonde van Israël beladen werd, de woestijn ingestuurd werd op de grote verzoendag. Dat wordt er ook bij gesleurd. Nu, behalve dat het gaat om een zondebok en een zondelam, ook hier dezelfde opmerking. Niks in Johannes' prediking wijst in die richting. En zoals we samen gaan ontdekken, ligt de klemtoon van Johannes' zijn getuigenis in dit gedeelte hier op een heel ander vlak dan Jezus plaatsvervangend lijden voor de zonde van de wereld. Wat trouwens nagenoeg volledig afwezig is in het Johannes-evangelie. Het onderwerp en het probleem van de zonde in het algemeen komt bitter weinig aan bod. Zonde en schuldoffer die men overwegend met lam van God associeert in de protestants-evangelische theologie, is hier volgens mij zelfs helemaal niet aan de orde. Maar ja, ik heb al vaker gemerkt dat die uitleggers die gepokt en gemazeld zijn in de systematische theologie de neiging hebben om al hun traditionele concepten overal in te lezen. Ik weet het, jullie hebben die dingen al allemaal zo gehoord, maar ga ik dat weer anders moeten zeggen, hè? Als Johannes Jezus aanwijst als het lam, dan doet hij hier wellicht op de messiaanse, apocalyptische strijderkoning die zou komen. In de Joodse apocalyptische geschrift van de eerste eeuw is het lam van God een apocalyptisch figuur. Een strijdend lam of krijgslam. En dat leek misschien een vreemd beeld voor ons, maar het was geen vreemd beeld voor hen. Laat me dat toch even illustreren aan de hand van het eerste boek Enoch, dat trouwens zeer gekend was in de eerste eeuw, vaak geciteerd wordt in de geschriften van de vroege kerk, en zelfs letterlijk aangehaald wordt in de brief van Judas, de broer van de Heer Jezus. Nu, ik ga het zelf met mijn eigen woorden vertellen. In het eerste boek Enoch, in hoofdstuk 89 en 90, heeft de schrijver van dat boek een overzicht van de geschiedenis van Gods volk. En hij doet dat in de vorm van een allegorische beeldspraak die gebruik maakt van verschillende dieren. En bij hem zijn de Israëlieten de schapen, en de bevolkingsgroepen die een bedreiging vormen, die worden daar door andere dieren voorgesteld. En op een gegeven moment wordt er een ram grootgebracht, die de schapen moet leiden, die de wilde honden, de vossen en de wilde zwijnen, die de schapen bedreigen, verdrijft. Maar dan ineens begint die ram zich te keren tegen zijn eigen schapen. En dat is een beschrijving van koning Saul. Ik weet het, ik heb er vroeger over gepredikt, maar dat zit verre weg. He. Koning Saul keert zich tegen zijn eigen volk. En dus laat God uit de kudde een lam opstaan. Een lam die eveneens een ram is, een mannelijk dier dus, die de plaats moet innemen van die eerste ram. En het lam is hier het beeld dat gebruikt wordt voor koning David, wordt daar het lam genoemd. En dan bereikt dat beeld van het lam zijn volheid, wanneer dat boek tot de Apocalyps en de leider van Gods volk, de Messias, komt. En die gaat beschreven als een groot lam, waarin dat Yahweh zijn welgevallen vindt. Bent er een belletje te rinkelen? In het boek Henoch is het lam van God, evenals in andere apocalyptische geschriften, het symbool van een koninklijk of militair leider van Gods volk, de schapen van Israël. Nu, gezien dat Johannes waarschuwt voor het oordeel van de sterke die na hem komt, van dat hij zegt dat hij hem niet op andere gedachten kan brengen, omdat zijn besluit al vaststaat, is toch ook beter te begrijpen waarom dat Johannes op een gegeven moment, wanneer hij in de gevangenis zit, zich begint af te vragen of Jezus wel degene is. Als Johannes werkelijk een strijderlam verwacht, die de zaken zal rechtzetten, en Jezus die dat helemaal niet doet, dan houdt het pas hoesteek wanneer dat Johannes zich om Jezus zorgen maakt, omdat hij helemaal niet beantwoordt aan het profiel en het karakter van een strijdende Messiasfiguur die hij aangekondigd heeft. En dat is ook wat de meeste mensen zich voorstellen als ze het hebben over Jezus, de Messias. Dat gaan we zien in het volgende gedeelte. Het getuigenis van de discipelen die al meteen van bij het begin Jezus erkennen als de Messias en Zoon van God. Wat zou hen kunnen in die richting geleid hebben? Een nachtelijke droom of een visioen? Of Johannes een getuigenis van het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt? De lam dat met zijn zwaard een zuivering doorvoert en afrekent met alle boosheid en kwaad die de weerspannige en de afvallige gewoon aan mootjes hakt en alle afval met vuur verbrandt. En ik hoor de discipelen zo zeggen, dat is het, dat is degene waar wij moeten zorgen dat we bij zijn. En natuurlijk gaan ze moeten ontdekken en leren dat dat helemaal niet Jezus in de modus operandi is. Hé? Nu, er is natuurlijk een reden waarom dat zoveel uitleggers het toch gaan zoeken in de richting van Jezus offerdaad aan het kruis. En de reden is, omdat Johannes de schrijver hier een ander woord voor lam gebruikt. Het woord dat Johannes hier gebruikt is amnos. Het woord dat meestal gebruikt wordt voor een offerlam. En hier zit het zwin in de bieten, snap je? Oké. Dus als Johannes de doper denkt aan Arnion, het strijderlam, maar Johannes de schrijver echter een ander woord gebruikt, dat is dat volgens mij een manier om te zeggen, maar let op. Er is hier een omkering gaande. Net zoals we dat gezien hebben in de proloog met de Logos, weet je nog? Wat Johannes daar ook een draai aan gaf, door er zijn eigen invulling aan te geven, weet je nog? Johannes de schrijver doet dat op deze manier en zodanig dat Johannes de Doper beter spreekt dan hij zelf beseft. Johannes de Doper heeft het beeld van deze Messiaanse figuur en Jezus is inderdaad de Messias. Maar de wijze waarop hij die rol zal vervullen, is totaal anders dan iedereen verwacht. Zal dit lam zijn die als geslacht de zonde van de wereld zal wegnemen. En dat is het beeld, mensen, dat in het boek de Openbaring op de voorgrond treedt. In het boek de Openbaring lijkt het dat dat indrukwekkende machtige Rome de wereldheerschappij geërfd heeft. En dan wordt in hoofdstuk 5 de boekrol van de erfrechten van de aarde getoond, dat aan beide zijden beschreven is en met 7 zegels verzegeld is. U kent het wel. En wat dat machtige Rome voor zichzelf opeist, is dat de goden hun de macht over de wereld hebben geschonken. Beter dan dit wordt het niet. Wij zijn het einde van de menselijke geschiedenis, zegt Rome. En er is dan niemand in hoofdstuk 5 die gemachtigd is om die erfenisrol te openen. En wat doet Johannes? Je begint te wenen. Ach, zegt hij, Rome, is dat nu waarlijk het einde? Is dat het nu? En je weent. En wat krijgt Johannes dan te horen? De engelen zeggen dat hij niet moet wenen, nee. Omwille van de leeuw uit de stam van Juda. En dan kijkt Johannes en wat ziet hij? Een lam, maar niet zomaar een lam, hè? Wat is er zo speciaal aan? Het is wel geslacht, maar het staat nu in de troon. En hier zie je die beiden samenkomen. De leeuw uit de stam van Juda is het lam, staande als geslacht. Dus ik denk dat Johannes de Schrijver bedoelt te zeggen, ja, dit is het lam dat de zonde van de wereld zal wegnemen. Maar de manier waarop hij de zonde in de wereld zal te lijf gaan, is niet door anderen te doden, maar door zijn eigen leven te geven. En dat is zijn ironische manier om die grote overwinning te behalen. Dus Johannes de Schrijver behoudt hier eigenlijk wel dat ironisch beeld van het strijderlam. Ja, als de Joden onder elkaar spraken over een lam. In de woon van de wereld staat daar niet veel voor, hè? Rome, de grote adelaar, eet lammetjes voor ontbijt. Maar dit lam, zeggen de profeten, zal in de kracht van de Heilige Geest een grote overwinning behalen. Maar alleen niet door dood en verderf te zaaien in mensen, maar door zijn eigen leven af te leggen. Dus zie je, Johannes behoudt hier het ironische beeld, maar hij heeft er volledig een andere invulling aan. Zeg, kan ik de tijd niet wat uitleggen? Ja, moet dat al horen vertellen. Maar een apocalyptisch strijderlam, dat leek nogal redelijk ver van ons bed. Maar kan je me nu volgen daarin? Dus het punt is, Johannes plaatst hier in plaats van Arnion Amnos. Als Johannes de doper getuigt, getuigt hij van Arnion. Maar doordat Johannes de evangelist dat verandert, zegt hij een klein momentje, Johannes spreekt hier veel beter dan hij zelf beseft. Inderdaad, Jezus zal het lam zijn dat de zonde van de wereld wegneemt. Maar niet op de manier dat Johannes voor ogen had. En niemand van de mensen voor ogen had. De manier waarop de Heer Jezus het lam van God de zonde van de wereld wegneemt, heeft niemand ooit kunnen voorzeggen. Dat is het hele punt. En Johannes neemt die beiden hier samen, opdat wij dieper zouden gaan nadenken over de woorden die Johannes de Doper spreekt. Want hoe zou Johannes de Doper ooit kunnen spreken over hij die na hem komt, waarvan dat hij zegt dat hij oordeel gaat brengen, het kaf van het koren gaat scheiden, dat hij dat kaf met vuur gaat verbranden? Hoe zou je dat in hemelsnaam aan elkaar knopen met de Lam van God, die zichzelf offert op God als kruis? Dat gaan niet in mensen. En dat Johannes wel degelijk zo'n figuur verwachtte, dat lees je toch wel dat hij in de gevangenis zit? Want dat is niet echt wat Jezus doet, hè? Moet eigenlijk niemand anders verwachten, zegt hij. Waarom denk je dat hij dat zegt? Omdat hij zo'n figuur verwacht, hè? Je predikt oordeel. En geen verzoening, hè? Want hij die na hem komt, is sterker dan hem. God komt niet meer weer, hè? Op zijn oordeel. Snap je? Oké. Okay. Eent er iemand iets vragen?
Eigenlijk over die zonde van de wereld, om Johannes de Doper te zeggen, de zonde van de wereld bedoelde door het kwaad, de heerschappij van Rome.
Inderdaad, daarom heb ik gewezen op Psalm 2, want Psalm 2 gaat niet alleen over dat Yahweh zijn gezalfde over zijn heilige berg heeft aangesteld, waarvan dat iedereen geloofde in Jezus dan dat de tempel in Jeruzalem en de stad moest gereinigd worden. Maar dan zijn er ook die koningen die gezegd worden, kust de zoon. Al de koningen van de aarde moeten zich aan hem onderwerpen. En degene die hem er niet onderwerpen, wat zal er dan mee gebeuren? Voilà. En het is dat beeld dat je moet voor ogen in die mens, dat is een compleet plaatje. En het is dat dat Johannes komt aankondigen ook. Wij komen terug tot zijn tempel. Een zegen of oordeel. Want als ze zich niet bekeren, ligt de bijl al klaar aan de wortel van de boom. En jij is sterker dan ik, zei Johannes. Al stond Mozes, Elia of Daniel voor hem. De Heere had hem niet laten verbidden. Hè? De oordeel staat vast. Ja? Dus is het in die context dat je moet plaatsnemen, mensen. Mag ik verder gaan? Nu volgt er een schijnbaar lastig gedeelte. Ja, vers 31 en vers 33. Ik kende hem niet tot twee keer toe. Hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat Johannes Doper blijkt Jezus niet eerder te kennen? Vrienden, dat Johannes Jezus als persoon niet kende, is zwak gezegd zeer onwaarschijnlijk, hè? Vermits dat Lucas ons vertelt dat Maria en Elisabeth bloedverwanten zijn. Johannes en Jezus maken deel uit van dezelfde familie. En dat is ook niet wat Johannes hier bedoelt te zeggen. We moeten leren verder lezen. Maar we stropperen, hè? Ik kende hem niet. Hoe kan hem niet? Hebben ze weg, hè? Maar het is toch waar, hè, wat ik zeg? Maar, zegt Johannes, opdat hij aan Israël openbaar wordt. Daarom ben ik komen dopen met water. Wat staat er hier? Johannes moet de weg bereiden voor hem die na hem kwam. Hij zou hem openbaren. En daartoe was Johannes komen dopen met water. Dat is wel een heel interessant gegeven, hè? Dat we niet leren uit de synoptische evangeliën. Het hoofddoel van zijn doopbediening was om te openbaren aan Israël wie al onder hen is gekomen. Je is al aanwezig, hé, het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Maar niemand kent zijn identiteit. Niemand kan er een gezicht op kleven, om het zo te zeggen. Zelfs Johannes niet. Hoe opmerkelijk. Nou, je zegt, is Johannes de grootste van alle profeten? Van de moederschoot met de geest vervuld. Maar ook voor hem is hij die na hem komt een verborgenheid mensen. God die Johannes gezonden had, had hem blijkbaar door de geest enkel te kennen gegeven dat hij die eerder is dan hij openbaar zou worden tijdens zijn doopbediening. Dat was het enige wat Johannes tot dan toe wist. Dat zijn doopbediening op een of andere manier de weg zou bereiden voor hem die na hem zou komen. En ik geloof dat Johannes met de woorden, ik kende hem niet, dat hij hier opnieuw zijn ondergeschikte positie bekend maakt. Namelijk dat hij zelf geen onafhankelijke toegang had tot de kennis van Jezus' identiteit. Ik wist enkel dat mijn doop zijn weg moest voorbereiden. De enige manier waarop ik daarachter kwam, was toen ik de geest op hem en zijn neerdaal. Toen wist ik pas voor het eerst wie hij was.
Maria, rechter bezocht, kwam een kind op in de buik. Dus daar was er waar, kon die connectie moeten zien in de kant van de geest die zich verheugd.
Maar het punt is, lieve mensen, we zijn van alles een uitgesproken beeld en een uitgesproken plaatje. Maar dacht je echt dat voor iedereen in die tijd het allemaal zo klaar en duidelijk en helder was, like wie er die tweede stuur dit had en voor eruit te kijken en erover na te denken, dat God iets ging doen, dat was voor iedereen duidelijk. Maar wat? En iedereen is ook verrast, hé? Maria en een engel aan haar bed staan. Heer, mogen naar u wel geschieden. Maar ook 30 jaar later, de Heer Jezus toch het niet beantwoord, nou, als ze denkt, pijs je dat hij deur draait. En waarom zegt Johannes dat? Wel, dat is een heel belangrijk gegeven binnen de Joodse kennisleer. Of om het met een moeilijk woord te zeggen, epistemologie. Hoe men tot kennis komt. Johannes zegt niet, ik zat ik daar in Gods aanwezigheid en plots kreeg ik een warm, tintelend gevoel in mijn hart. Mijn oor ging recht te staan in mijn nekken. Nee, je hebt het hier niet over een of andere mystieke spirituele ervaring mee. Joodse kennis is niet gebaseerd op gevoel, maar op wat men ziet door openbaring waar men getuige van is. En Johannes weet enkel wat God hem openbaard heeft. Het is God die alles leidt en de geest via deze weg tot Jezus zendt. En Johannes ziet Gods geest als een duif neerlaan op Jezus en dan zegt hij, oké, ik kende hem niet. Ik wist enkel dat ik moest openen om zijn weg voor te bereiden en nu dat ik doop, zie ik het. En zo kan het nu met alle vrijmoedigheid getuigen wie dat Jezus is. He. Snap je het plaatje? De geest als een duif. Wat is de betekenis van de duif als metafoor? Maar ook hier zijn de suggesties door uitleggers talrijk en zeer divers. Ik kan er hier ook nog een rekenkant bij zetten, maar ik heb dat niet gedaan. Sommigen denken hier meteen dat het hier gaat om scheppingsbeeldspraak. He. Zien direct de geest van God die zweefde over de wateren en de geest die nu zweeft over de Heer Jezus. Maar lieve vrienden, in Genesis is er geen sprake van een duif. En als de rabbis over Genesis 1 praten, dan is het ook nooit over een duif. Ander denkt meteen aan zondvloedbeeldspraak, hé? Ah ja, zoals die teruggekeerde duif het einde van het zondvloedoordeel aankondigde. En een nieuw tijdperk begon, zou ook hier de komst van de duif het begin van een nieuw tijdperk inluiden. De tijd van oordeel is voorbij. Misschien wel in Genesis 9, maar is de tijd van oordeel hier werkelijk voorbij? Nee, nee. Moet juist nog over Israël komen aan het eind van het verhaal. Dat is zoals eerder gezegd, wat dat vanaf hoofdstuk 12 in de kijker komt. En trouwens, bij de zondvloed is niet de geest van God die tot Noach komt, maar het is een duif. En wat zou dan het verband moeten zijn tussen wat Johannes hier zegt, de geest en Jezus die de zoon van God hier genoemd wordt? Ja, mensen, dat werkt gewoon niet in het verhaal van Noach. Ja, dat is inderdaad die wijs naar Egypte. Egyptologie. Sommige uitleggers wensen tot Egypte zijn. Ah ja, de Bavapta, ken je hem nog, blauwkopje? Het is de Bavapta die zweeft over Jezus, zeggen ze. Maar Jezus is wel een Jood en geen Egyptenaar. Dat speelt er zich toch af, bent het verhaal van Israël en je bent het verhaal van Egypte, mensen. Dus dat past hier gewoon niet in deze context. Lieve vriend, het is normaal dat je Johannes verhaal op zoek gaat naar de symboliek van bepaalde zaken. Maar elk symbool heeft wel zijn eigen zingeving en taalgebruik. En dan moet de zin en de taal van een symbool ook tot zijn recht komen in de context waarin dat opduikt. En dat wordt, zoals we ook al zagen, toen dat we stilstonden net bij het Lam van God, weinig opgelet, hé. Wat dat hier meteen opvalt, mensen, is dat Johannes niet in detail het doopscenario van de Grees beschrijft. Hé. Ah nee, hij gaat ervan uit dat ze lezen het al voor ogen hebben. Want, laten we eerlijk zijn, als je het scenario niet kent, dan kan je het neerdalen van de geest op Jezus en Johannes getuigenis in vers 34 dat deze de Zoon van God is, dan kan je dat niet aan elkaar rijmen. Dat houdt enkel steek als je weet dat neerdalen van de geest gepaard gaat met getuigenis van de stem uit de hemel. Wat dat Johannes hier duidelijk laat vallen, hè, mensen. Wat hier opnieuw bevestigt dat Johannes verwacht dat zijn publiek vertrouwd is met Marcus. Maar op welke zaal wijst Marcus bij die doopgebeurtenis? Waarschijnlijk weet je dat niet meer, hè. Dat is al veel te lang geleden. Hè. Dan heb je misschien gewoon tekeningetje taal. Hè. Voilà. Welke elementen hebben we daar bij dat doopscenario? Wel, je hebt tot de woestijn, je hebt tot de water, maar dat er eens het opkomt, en er is er ook een tijdsaanduiding van 40 dagen, weet je nog? En er klinkt er ook een stem die zegt, mijn zoon. Nu, als je die vier elementen hebt, dan is dat geen taalgebruik die verwijst naar de schepping, ook niet naar de zondvloed en nog veel minder naar Egypte. Dit is Exodus taalgebruik, die wijst op Israëls identiteit. Ja, hé? En dat is de richting waarin dat we gaan moeten grasduinen in de schrift. Hé. Kan je me volgen, mensen? Is er dan een connectie, Jos, tussen Israël en beeld van een duif? Jazeker. Bij monden van Hosea noemt Yahweh Israël een onnozele of een dwaze duif. En de meeste uitleggers laten hier meteen links liggen. Maar ja, dat kan toch niet van de Heer Jezus gezegd worden, nee, dat hij een onnozele duif is. Duiven zijn toch van nature niet dom? Dat zijn juist wijze dieren. Ja, maar dat is toch wat Yahweh bij monden van Jeremia opwijst in tegenstelling tot Israël. Duiven, zegt Jeremia, evenals de overige trekvogels die hier genoemd worden, verstaan de tijden en seizoenen en ze weten waar dat ze heen moeten. Daarom ja, gebruiken mensen al eeuwen, hè? Duiven als boodschappervogels. Ze weten waar dat ze heen moeten en ze weten ook snel op hun bestemming te raken. En er is trouwens heel wat materiaal, mensen, in Joodse teksten waar men Israël ziet als Gods duif. Het probleem met Israël is dat niet langer weet waar het heen moet, hè? En ze zijn ook niet echt haast. Ze zoeken eerst een heil bij Assyrië en daarna belanden ze in Egypte. Hoe stom kan je toch zijn? Ga toch onmiddellijk naar Yahweh. Daar is de enige plaats waar je veilig bent. Dus Israël is onnozel omdat niet langer weet waar hun veiligheid ligt. En ze gaan het ergens anders van gaan zoeken. Dat is het probleem hier. En persoonlijk geloof ik dat wat hier gebeurt het volgende is. Het is de komst van de geest die de Heer Jezus in staat stelt om wijze duif Israël te zijn. En dat zie je in de evangelie dat de Heer zijn vertrouwen alleen rust in de bescherming van de Vader. Je weet wat zijn veiligheid ligt in de Vader. Je doet enkel de wil van de Vader omdat hij één is met de Vader. En om die reden heeft de overste van deze wereld ook geen enkel deel aan hem, hé? De geest markeert de Heer Jezus als de ware duif Israël, zoals Gods zoon hoort te zijn. Dat is volgens mij de betere, zo niet de beste optie hier. Kan je me volgen? De geest van God blijft op hem. Ja, blijven is dat woordje menno. Hé. Straks gaan we de discipelen zien, die komen tot de Heer met de vraag, meester, waar blijft u? En het is ook door de geest dat de Heer Jezus en de Vader woning gaan maken in ons. Menno, nog een keer hetzelfde woordje. De geest van God blijft op hem. Dat is beelddragertaalgebruik. Bij mensen zijn geschapen als Gods beeld. En het enige wat dat beeld levend maakt, herinner je nog, is de vurige geestesadem van de Godheid die in dat beeld gaat wonen. Maar dat ervoor zorgt dat dat beeld de aanwezigheid wordt van God op aarde. En dat is zeer vertrouwd gegeven, dat geweten is door de grote profeten. Wanneer dat Israël door afgoderij doof en blind is, wat gaat er dan voor zorgen dat een stenen hart verwijderd wordt en dat er een vlezen hart in de plaats komt? Dat gaat de komst van de geest doen, die mensen. Ik zal mijn wetten in hun hart inschrijven. Niet langer zal iemand nog zeggen, ken Yahweh, want alle zullen hem kennen van de kleine tot de grote. Door de haven van Gods geest. En dat is in de profeet bijzonder dol enthousiast over in hun boodschap. Pas hem maar na. En dat is niet pinksters, maar dat is profetisch. En als je het apostolische goed nieuws wil verkondigen, dan moet daar het zwaartepunt van uw verhaal liggen. En niet zoals gebruikelijk bijzonder vergeving. Terwijl de haven van geest en leven in het beste geval een voetnoot wordt in hele kleine lettertjes. Hé? Hij op wie de geest blijft, wordt ons gezegd, is de geestesdoper. Ah, ik vind dat zo'n prachtig woord. Dat is degene waarmee de Johannes aan de slag had in zijn verhaal. Want ondertussen weten jullie al dat de geest die zal komen, de parakleet, de trooster, dat een zeer belangrijk thema is in Johannes, mensen. Wat dat hier met het profetische getuigenis van Johannes aangaande de geestesdoper een aanvang neemt. En er komt aan het eind van Johannes' verhaal tot een climax in een zeer bijzondere gebeurtenis. Wat doet de opgestane Heer wanneer dat hij op de eerste dag van de week in hun midden verschijnt? Kijk, ik krijg bijbeltje, Johannes 20, vers 22. Een zeer opmerkelijke profetische handeling.
Johannes 20, vers 22.
Ja.
Toen hij dit had gezegd, dus hij ging hen en deed het hem van de Heilige
Geest. Je blaast in hen en zegt, ontvang de Heilige Geest. We beginnen bij de geestesdoper en waar eindigen we? Dat is Johannes' verhaal, hein, mens? Zie de connectie? Herken je dat beelddragertaalgebruik? Hij blaast. Genesis, hé? Dus zie je dat dat geen nieuw lichterij is, hé? Zoals met zijn geestesdoper, dat zoals weer een excentriek is, dat hij weer al een keer anders moet doen dan al de rest, hé? De schrift leert ons dat wel, hé? Dus in Johannes' verhaal. Wat is de Messias bovenal? Dan kun je maar één antwoord geven. De geestesdoper. Want het is maar Johannes die dat vertaalt, die aan het eind van het verhaal in Johannes 20, vers 22, dat de Heer Jezus blies over zijn discipel, ontvangt de geest, die profetische handeling. Dus wat wil de Heer Jezus dat zeggen op de opstandingsdag, wat die onder mind is? Wat is die blij om een ander te tonen? Waarschijnlijk die persoon, wat hij zo lang over gesproken had, zeker die laatste avond tijdens de maaltijd. Zie je mee, mensen? En ik kan dat niet genoeg onderstrepen, mensen. Evenzo voor Paulus, is dat ook zo belangrijk, die in stenostijl zegt dat de belofte aan Abraham vervuld is in de haven van de geest. De belofte aan Abraham vervuld in de haven van de geest. En er zijn veel uitlegers die schart naar het horen. En die zeggen, hoe komt hij door in godsnaam bij? Wel, een kleine stap voor Paulus, maar een grote stap voor de rest voor ons allen. Je neemt het eerste woord, de belofte van Abraham, en je neemt het laatste woord, de haven van de geest. En alles wat er tussenin zit, laat je ervan tussen. Heel dat theologisch verhaal doorheen de schrift, dat bij Abraham begint, loopt over de Exodus, de profeten, de tempel, en zijn eigen unieke ervaring daar op de weg naar Damascus, tot aan de komst van de geest. Dat hele lange verhaal, pagina na pagina na pagina na pagina. Paulus laat dat gewoon ertussen uit. En wonder, he, dat men is een ors hart. Maar dat is wat dat allemaal omgaat, die mens, dat is wat dat men al eeuwen naar op zoek is. Gods aanwezigheid. Die de Torah niet kan brengen, nee. En Johannes de Evangelist depikt dat hier van een aanvang op in de bewoording van Johannes de Doper, die getuigde van de geestesdoper. Hij op wie de geest blijft, zal met de geest dopen. En opnieuw wil ik u hier aan herinneren, mensen, dat hij die alleen met de geest doopt in Israëls geschriften, dat hij alweer de Heer is. He? Nergens wordt dat van de Messias gezegd, he? Dat hij de geest zal uitstorten. Nee. En dus gebeuren hier weer, mensen, een heel aantal zaken tegelijk en naast elkaar. Vandaar mijn titel. Want Jezus is beiden. Hij is de Heer die de geest zal uitstorten. Lijkt wel Israëls geschriften, hoe is vertaal? Maar hij is ook de ware Israël, Gods zoon. En hij is Israëls messiaanse koning, de ware David. De ware telg uit de slacht van David. En je moet dat allemaal bijeenhouden, hè, mensen. Allemaal bijeenhouden in hem. Je kan dat niet van elkaar scheiden. Hè? Ah ja, dat weet je toch. Wat God samengevoegd heeft, zal een mens niet scheiden. En dat is zoals dat je ziet, Johannes, zijn getuigenis aangaande de Heer Jezus. Ja, je spreekt toch wel een klein beetje beter of dat weet, hè? Van de Heer is dit geschied en is het niet wonderlijk in onze ogen. Dat is hier voor mij de warmste week, hè? De week van de nieuwe schepping. De tweede dag. Zie je mee, mensen? Maar snap je een beetje hoe dat Johannes werkt? Kijk, hè? Het is een beetje werk, niet voor de deuren te komen. Maar als je dit ziet, is dat maar niks te vergelijken, hè, Johannes. Als je voor mijn kerstdag zo'n eetbare versie heeft, dan ga je niet langer meegaan, hè. Ik zie nog heel weg van dat boek. Omdat je daar die lijnen in ziet en dat die klemtoon legt dat je nergens anders vindt. En toch zijn dat superbelangrijke dingen. Dat zijn geen detailtjes. Daar gaat het over, zegt hij. Dat is de essentie van de zaak. Je hebt er ook langs van al over nagedacht, hè. En we mogen daar de vrucht van genieten. Dat is toch geweldig. Mag ik deuren gaan? Kijk nou een stukje, hè. Maar nu komen we bij het getuigenis van de discipelmensen. En we gaan enkel nog stilstaan bij de eerste discipelen, Andreas en Simon Petrus, die vooral getuigen dat de Heer Jezus de Messias is. Dat is al een hele vette kluif. Ik weet niet of je de andere evangeliën kent. Ze zeggen dat precies niet aan het begin, hè. Dat komt pas na een hele lange tijd. Hoe moeten we dat aan elkaar brengen? De volgende dag. Johannes dat al getuigt, vers 37, twee discipelen hoorden hem spreken, ze volgen Johannes. De Heer zegt, en, wat zoek je eigenlijk? Ze zeggen, Rabbi, waar verblijft u? Hij zegt, kom en zie. En wat lezen we dan verder? Ze kwamen dan en zagen waar hij verbleef, en ze verbleven die dag bij hem, het was ongeveer 10:00. Andreas, de broer van Simon Petrus, die kent mij, was een van de twee die het van Johannes gehoord had en hem gevolgd waren. Deze vond eerst zijn broer Simon en zei tot hem, we hebben de Messias gevonden, wat vertaald is de Christus. Hij leidde hem tot Jezus. Jezus zag hem aan en zei, je bent Simon de zoon van Jona, je zult Kefas eten, wat vertaald wordt steenrots. Ik lees het expres nog een keer, omdat je zal merken dat Johannes zijn weerhaven toch een klein beetje afwijkt van het verslag van Marcus uit mij vraagt. Als je Marcus leest, dan zijn die gasten een net aan het verstaan daar op het strand. De Heer Jezus loopt er langs en zegt, kom en volg mij. En dan treedt dat heilige magnetisch veld in werking en staan ze meteen op en volgen ze Jezus like de Minions in de TM-film. Maar Johannes suggereert dat ze Jezus al vroeger kenden. En historisch, mensen, is dat wellicht ook veel nauwkeuriger. Marcus zegt gewoon de ruimte niet, om al die achtergrondinformatie te geven. Dus persoonlijk denk ik dat de volgorde is dat Jezus gedoopt wordt door Johannes, en dan had hij met zijn discipelen ook dopen in de Jordaan, terwijl Johannes dan een stukje verderop aan de rivier aan het werk is. En wanneer dat Johannes dan wordt gevangen gezet, dat dan de Heer zegt tegen zijn discipelen, jullie gaan moeten gaan, want ik ga nu de woestijn in. En dan gaat de Heer de woestijn in, overweegt hij de gevolgen van wat het betekent voor Israël dat ze Johannes de doper verworpenen, met dan de verzoeking in de woestijn die erop volgt. Dan komt hij terug, dan treft hij zijn gasten daaraan op het strand en zegt, kom jullie met me mee. En hij neemt ze mee. En daar begint Marcus naar de proloog zijn verhaal. Dus dat is hier een van die plaatsen, zo geloof ik, dat Johannes historisch gezien het dichtst aansluit, volgens mij, bij hoe dat gegaan is. Kan je me volgen? Johannes' getuigenis op de derde dag vormt zoals je ziet de aanzet voor twee van zijn discipelen om Jezus nu na te gaan volgen. Ja, dat het op de derde dag gebeurt is typisch in de schrift. Vaak is de derde dag in de schrift de dag van de ontknoping. De dag waarop dat er op een of andere manier actie ondernomen wordt of een reactie volgt, zoals hier. En de wakkere lezer had gemerkt dat er slechts twee discipelen genoemd worden. De tweede die samen hier is met Andreas, Jezus gaan navolgen, wordt hier niet bij naam genoemd. He. Vers 41. Andreas, de broer van Simon Petrus, was één van de twee die het van Johannes gehoord hadden en hem gevolgd waren. Een ander wordt niet genoemd, he, lieve vriend. Wie zou dat kunnen zijn? Johannes zelf misschien? Misschien creëert hij hier een zekere spanning. Denk van wie is dat hier? Want u had hij zich openbaren. De discipel, die Jezus. Inderdaad. Dus Johannes getuigt en wijst hier op de Heer Jezus en die twee discipelen nemen zijn getuigenis ernstig en ze gaan de Heer Jezus achterna. En dat is precies wat alle discipelen van Johannes de Doper horen te doen. Een ware discipel van Johannes de Doper, dat betekent dat Jezus gaat gaan navolgen. Dat is ook wat Paulus in Efeze op aanstuurde, waardat hij door een deel van die discipelen tegen het lijf loopt. Weet je nog? In Handelingen hoofdstuk 19. En wat vraagt Paulus? Hij de geest van God ontvangen, zegt hij. Maar zeggen ze, men daar nog niet eens van hoort. Maar ho, zegt Paulus, welke doop heb je dan wel ontvangen? Ah, die van Johannes, zeggen ze. Maar, zegt Paulus, die zijn echt niet mee met het programma, hè? Want Johannes wijst op de Heer Jezus. En dat is nu de eerste maal hier dat Jezus in Johannes' verhaal aan het woord komt. En toen dienen we dat toch bijzonder aandacht aan te geven, denk ik. Want dat is wellicht de meest fundamentele vraag die een mens kan gesteld worden. Wat zoekt u? Later gaan we in Johannes' verhaal niet Joden ontmoeten. En wat zoeken zij? Zij willen? Inderdaad. Ze willen Jezus zien, dat is degene die zij zoeken. En de vraag is dan natuurlijk, naar ons toekomende, wat zoeken wij? Want de Jezus die vraag stelt, wat zoekt u? Wat zoeken we eigenlijk? Een gezegend, comfortabel en succesvol leven, zonder al te veel ongemakken. Een mooi gezin, huisje, boompje, beestje, of een succesvolle carrière. Een gezegende bediening misschien. En goed, wat de Heer Jezus ons dat geeft, is dat genoeg? Dat zijn stuk voor stuk allemaal goede, fijne zaken. Hè? Maar ze kunnen je wel het eeuwig leven niet geven. Hè? Ze kunnen je wel het eeuwig leven niet geven, hè, mensen. Wat zoeken we bij de Heer Jezus? Zoals zoveel verlost te worden van dat rustzakje, van zonde en schuld. Ik heb zo vaak gehoord van mensen, als je de vraag staat, geloof je in Jezus? Ah ja, zeggen ze, ik weet dat Jezus voor mijn zonde gestorven is aan het kruis. Je kan zondevergeving krijgen en toch blijven in het graf, hè? Want vergeving van zonde en schuld, dat schenkt je geen eeuwig leven. Hè? En je kan misschien dat weghoeven, zeggen ze, ja, Jos, dat is een eenvoudige, onvolledige geloofsbelijdenis van die mensen. Omdat je ervan overtuigd zit dat het eigenlijk toch wel allemaal goed komt, wij. Zoals zo vaak gebeurt, hé. We lopen dat toch allemaal wel goed komt. Maar ik zou er toch wel heel voorzichtig mee zijn als ik u was. Ik weet niet of je het gelezen hebt, maar de EO heeft deze week de resultaten van een enquête uitgebracht. Dat ze onder de christenen in Nederland gedaan hebben. Bijna 60% van hen noemt zich christen, maar gelooft niet in de letterlijke opstanding van de Heer Jezus te dood. Ik weet niet of dat allemaal wel goed komt. Hè? Zelfs al geloven ze wel dat Jezus van de zon gestorven is, maar dat gaan ze allemaal zijn als ze dat geloven. Hè? Maar ik weet niet of dat goed komt. Hè? Want zover dat ik weet, zie je helemaal geen christen, hè, als je niet in de lichamelijke opstanding van de Heer Jezus gelooft.
Want toen is de opstanding die is
op die bedoel toch? Vraag dan al die christenen, is Jezus storm voor je zonde poot als christen allemaal ja zijn. Geloof naar Jezus. Maar hij Paulus vraag gestel niet, hij de hele geest ontvangt, maar toch als ik er in het roos hart. Maar vraag dan maar aan 20 christenen hier in de gemeente. Van die nog niet te veel volmonden ja zijn, dan ben ik al 300% zeker. Omdat we dat niet gewoon zijn van dat horen. Het is wel de enige vraag die ertoe doet. Hè. Maar als je zon verheven zit en je hebt de geest niet, ga je niet uit het graf komen, maar je moet hem benoden. Wil ik je niemand bang maken, he? Maar snap je de ernst van de situatie? Toen ik die e-mail binnenkreeg met die enquête, ik viel bekken van mijn stoel.
Sorry, ik hoor het ook persoonlijk aanvoeding met 10% of 5%.
Dus snap je dat je er allemaal nog zo gerust niet in zin? Als ze geloven dat Jezus het dorp is voor hun zon? Zeg niet veel, hè? Eeuwig leven, overkrijg je dat? Ja, inderdaad, je zult moeilijk vergeven, maar dat weet ik ook. Maar alleen de gave van de Geest schenkt je eeuwig leven, hè? En als je eeuwig leven zoekt te vinden, dan zie je aan het juiste adres bij de Jezus. Want dat is wat hij doet, hè? De Jezus is de man van het eeuwig leven. De Geestesdoper.
Ik ga het
weer
in hoofdstuk
6.
De Geest is
het leven. Tuurlijk. Ja, ik zeg niks nieuws, ook tegen Jander niet. Maar je ziet hoe ver dat we gevorderd zijn. Toen ik heb wel die enquête in België doen. Ik ga niet zeggen dat het hetzelfde is, maar ik denk dat je ook nog een keer aardig gaat verschieten. Wij mensen, als je hoort wat er gepredikt en onderwezen wordt, wat denk je op den duur dat je krijgt? Maar je ziet hier wat deze twee discipelen zoeken, mensen. Rabbi, wat verblijft u, Menno? Ze verlangen bij de Heer Jezus te verblijven en ze gaan daar ook spoedig zijn leefwereld gaan ontdekken. Hè? Want zoals iedereen in Johannes' verhaal, keer op keer, beginnen ook die beide mannen, waar ze zich bevinden. En voor hen is de Heer Jezus rabbi of meester. Wat dat een zeer respectvol eerbetoon is, hè, mensen? Dat is een heel goed begin van een ontdekkingsreis, wie dat Jezus waarlijk is, die uiteindelijk moet leiden tot wat we vinden aan het andere eind van Johannes' verhaal. Kan je nog een keer meenemen, hè? Begint hier en het eindigt op de andere kant van Johannes' verhaal, met iemand zijn belijdenis. Normaal gaat je deuren van een ongelovige, maar je is het niet. Dat is het, lieve mensen. Het begin van een ontdekkingsreis hier, bij de rabbi, die moet eindigen bij Thomas' belijdenis. Mijn Yahweh, mijn Elohim. Dat is Johannes de Schrijver zijn hoopvolle verwachting, dat iedereen op grond van de aangereikte bewijs doorheen heel zijn verhaal, uiteindelijk aan het eind van het verhaal de knieën buigt, en Jezus in geloof herkent als zijn Heer en zijn God. Dat is Johannes. Voor geen enkele Jood komt dat hier tot een verrassing, want dat is precies de wijze waarop de Abraham Yahweh leerde kennen. Jezus zijn antwoord vereist om evenals Abraham, de vader van alle gelovigen, het vertrouwen op te geven en alles achter te laten, omdat dat gewoon niet kan vanuit uw eigen veilige en vertrouwde omgeving. Abraham moest ook zijn comfortzone opgeven en alles achterlaten. En dat geldt voor iedereen. Je moet er volledig voor gaan. Je kunt niet aan alle zekerheden vasthouden naar Jezus gaan navolgen. Er is geen vrijblijvend kennen van de Jezus zonder diepgaande toewijding. Dat gebeurt gewoon niet. Kom maar zie, zegt de Jezus, laat alle zekerheden, alles wat je denkt te weten, laat dat maar voor en volg mij. En al die mensen die volgen in Jezus' verhaal, die komen op basis van wat ze denken te weten. En dat vorige keer ook al opgemerkt, Nicodemus, je weet zo zeker dat Jezus van God gezonden is. Je moet dat loslaten, zegt de Heer Jezus. Je moet wederom geboren worden om het Koninkrijk van God te kunnen binnengaan. We kunnen er heel de avond palaveren over al die dingen dat ik doe, maar dat brengt u geen steken verder. Je moet wederom geboren worden. Dan pas ga je het Koninkrijk van God zien. En met zien wordt wel bedoeld binnengaan. Hé. De Samaritaanse, als wij met de Heer Jezus in debat gaan, hé. Ah ja, over de plaats waar er nu aanbeden moet worden. Heer is in Jeruzalem. Tot om alle losland, zegt de Heer Jezus, want het uur is gekomen waarop de mensen die langer op die plaats gaan bidden. Dat is passé, dat is verleden tijd. Iedereen moet hem handenweg realiseren dat je alles los moet laten en dat je de Heer Jezus moet laten definiëren wie dat die is. En hij moet het middelpunt van alles worden. Het is niet zo dat ik Jezus in mijn comfortabele wereld zo een plekje kan geven en mooi inpassen. Dat gaat niet. De Heer Jezus moet middelpunt van alles worden. En dan verandert alles in die context van hem te kennen, mensen. En dat is trouwens ook de reden waarom de Heer Jezus zo'n exclusieve aanspraak maakt op het leven van mensen. Nee, je kunt niet gewoon maar verder alle dingen doen met een snuifje Jezus erbij. Trouwens, ken je hem nog in de evangeliën? Die man die zegt tegen de Jezus, laat mij eerst mijn ouders begraven, ik ga je dan volgen. Nu, onder de Joden had het bij het begraven van de ouders om iets dat boven het bidden van de Shema gaat, het belangrijkste gebed van Israël. En wat zegt de Jezus? Laat de doden hun doden begraven, kom en volg mij. Ja, dat is wel een schokkende claim van de Heer Jezus, maar je moet je dat wel bij neerleggen, niet? Er is nu een andere prioriteit. En als je Jezus gaat volgen, is het niet je familie of je ouders die je lot gaan bepalen, niet? Als je ouders dat willen doen, dan nemen ze de plaats in die God alleen toekomt. Dat wil niet zeggen dat je de ouders niet moet eren of dat je niet moet voor ze zorgen, maar als het puntje bij paaltje komt, is het Jezus die de agenda bepaalt. Punt. En die twee discipelen hier nemen een goede start. Ze gaan bij de Jezus thuis rondhangen. En dat is ook de startplaats voor ons, hé. Rondhangen waar Jezus thuis is. En waar is die thuis, in je Bijbeltje? In de evangelie zeker, hé. Rondhangen in de evangelie en er nou wandelen. Zo leer je de waarheid ontdekken, hé. En vervolgens aldoende leren. Dat is de enige manier, zoals bij alles in het leven. Je kan geen muzikant worden door enkel naar een partituur te hapen, hé. En niet te oefenen, dat gaat niet. Je kan ook geen taal leren door enkel de theorie je eigen te maken. Je leert pas een taal door je onder de mensen te begeven en die taal te spreken. Zo zitten we er als mensen niet eenmaal in elkaar, hé. Dus kom, zegt de Heer Jezus, kom en zie. Kom en zie. En men hier wel ook een heel opmerkelijk verloop. Andreas getuigt tot Petrus dat hij de Messias gevonden heeft. En dan gaan we in één keer met Petrus naar de Heer Jezus en arriveren we bij Kefas. Maar hoe, wat moeten we daarvan maken? Dat Andreas een van de eerste discipelen is, strookt met wat we ook in de overige evangeliën leren. En je zoekt zijn broer Petrus op. Ja, maar die staat erop dat hij de Messias gevonden heeft. Hè? Ben de Messias gevonden, zegt hij. Proef je zijn enthousiasme. En zoals ik al aangegeven heb, heeft Andreas dat van Johannes de Doper, hè, die getuigd had, zie het lam van God. Daar had hij het vandaan. Hè? Het Messiaanse strijderlam. De typische eindtijdverwachting van de Messias in Jezus dan. We hebben hem gevonden, zegt Andreas. Op grond van Johannes zijn getuigenis. Maar dat creëert natuurlijk wel een probleem met de overige evangeliën. Dat je bijvoorbeeld in Marcus pas in de aanvang van het middenblok. Weet je nog, middenblok in Marcus, de reis van Galilea naar Jeruzalem, de wegsectie genaamd, dat vind je pas in hoofdstuk 8, en er zijn maar 16 hoofdstukken in Marcus, dat vind je pas voor het eerst die belijdenis van Petrus, dat je dat te horen krijgt op de vraag van de Heer Jezus, wie zegt u dat ik ben? Weet je nog? Dat is pas in hoofdstuk 8. We moeten dat weer aan elkaar plakken. Maar ik denk dat dat iets gelijkaardigs is dat we al ontdekt hebben bij de uitspraak van Johannes de Doper. Ik ben niet de Elia, hij zegt die, ik ben niet de Elia die jullie denken dat ik ben. Maar ik denk dat Johannes hier wil aangeven dat er bij die discipelen al een heel vroege verwachting leefde. Dat ze wel dachten dat Jezus de Messias was, maar ja, dat ze er al heel snel achter kwam dat Jezus niet zo'n ding deed dat ze echt van de Messias verwachten. En dat ze enigszins verwonderd en onder de indruk en in verwarring gebracht werden. En dat ze zich zo stil aan begonnen af te vragen, maar wie zie je eigenlijk? Herken je die vraag, maar wie zie je eigenlijk? Als er in dat bootje zit, nee. Wie is toch deze? Net zoals Johannes in de gevangenis, Johannes de Doper. Net zoals Maria, die ook begon te twijfelen. Is Jezus een volledige pedant kwijt? Kennelijk vervuild ze met de geest van de moederschoolmensen of hemels bezoek kregen. Is niet afdoende, voor heb je juist de sporen te bluffen. En bij Marcus komt dat bewustzijn, dat je hier vindt, pas veel later in de kijker. Wanneer dat de discipelen al van een aantal zaken getuigen zijn geweest. En opmerkelijk genoeg, kan je dat toen ook vertaald, Petrus komt pas tot belijdenis na de twee wonderbaarlijke spijzigingen aan Marcus. Waarvan dat je toen gezegd hebt, dat dat de enige machtige daden zijn die de discipelen enigszins met hun Messias-verwachting kunnen associëren. Maar dan nog, is hij nog steeds niet de Messias als ze verwachten, hè? Want als Petrus zijn belijdenis zegt tegen Jezus dat de mensen zo'n veel moeten lijden en sterven. Ja, en dat is wel het laatste, hè, wat ze van de Messias verwachten. Dat is gewoon ondenkbaar, in mensen. Zien we naar Petrus zijn reactie. Dus ik denk ik, dat Johannes ons hun eerste erkenning laat zien op basis van Johannes zijn getuigenis, Johannes de Doper. Maar op dat moment beseffen ze er nog helemaal niet wat ze eigenlijk zijn. Ze spreken beter dan dat ze zelf beseffen. En later gaan ze komen, door alles wat ze zien, op vraag van de Heer Jezus opnieuw tot die belijdenis. En nog realiseren ze er niet te volle wat dat betekent. Maar Jezus moest sterven en daar zijn ze helemaal niet op voorbereid, mensen. Dus dat is volgens mij hoe dat Johannes' verhaal met die synoptische evangeliën vanuit historisch oogpunt, hoe je dat best in harmonie kunt brengen met elkaar. Dat de mensen natuurlijk geïnteresseerd zijn, Maar ik zeg, ik ga dat toch niet doen. Ik ga dat wat tijd aan besteden. Vermits dat er wel vaker geopperd wordt dat er toch zoveel tegenstrijdigheden in de evangelie gevonden worden. Nee? Daarom wil ik je helpen om daar wat klaarheid in te zien. Kan je me volgen? Dus natuurlijk, op grond van het getuigenis is enthousiast. Maar ze moeten handenweg ontdekken dat dat niet strookt met hun verwachting. En ze begint te twijfelen en zeggen, wie is die hem eigenlijk? Want dan zien ze die wonderbaarlijke spijzing en zeggen, ja, verdraaid, je is toch de Messias. Kijk dat, hoe dat gaat bij een mens. Maar dan de schok van hun leven is natuurlijk dat hij zegt, die moet sterven, Messias, ze sterven niet, ze winnen, hoor, zijn losers. Dus het zijn gewoon verschillende momenten die ons getoond worden, waarin dat ze op zo'n moment tot die erkenning komen. Want bij Petrus is het omdat hij Jezus vraagt, hé. Hier doet Andreas dat uit zijn eigen. Straks zou ik zien dat Nathanael dat uit zijn eigen doet. Dat de koning van Israël zijn. Maar in Marcus en Evangelie en ook de overige is het op vraag van de Heer Jezus. Hé. Wie zeggen de mens dat ik ben? En wie zeggen hier dat ik zin? Dus je moet ook die verschillende zaken zien. Oké? Okay? En dan is het hier ook toch interessant om te zien dat Petrus hier in die context de steenrots wordt genoemd in het laatste vers. Ja, in Matthäus vinden we dat pas naar aanleiding van Petrus' messiaanse belijdenis. En ik geloof dat Johannes dat hier bewust koppelt, maar dat die bevestigende uitspraak er pas komt wanneer dat Petrus zelf die messiaanse belijdenis doet. Jezus zegt dat hier zonder enige aanleiding, hè? Maar in Matthäus niet, op grond van Petrus' messiaanse belijdenis. Kijk maar een keer in Matthäus. En inderdaad, toen had hij ook nog niet alles op een rij wat dat Jezus messiaanschap betekent, maar toen doet hij die belijdenis op basis van wat hij meegemaakt heeft op dat moment. Dus het is goed mogelijk dat Johannes ons bekend maakt dat Jezus al van bied begin af wist dat Petrus dit zou worden. Johannes weet uit ervaring dat Jezus weet wat er in het hart van mensen omgaat. Wanneer dat Jezus bijvoorbeeld zegt tegen zijn discipelen, ik heb jullie gekozen, zegt hij, hoewel ik wist dat jij van jullie een duivel was. Ik wist dat toen ik jullie gekozen heb. Dat gaan we trouwens zien de volgende keer bij Nathanael. Zie, zegt de Heer Jezus, waarlijk een Israëliet en wie geen bedrog is. En wat ik zeg, Nathanael, maar ho, wat kan je niet? Dus het is best mogelijk dat hier Jezus een steenrots gezegde op een gelijkaardige manier moest zien te verstaan, mensen. En dat is toch wel zeer bemoedigend. Want ik geloof dat Johannes dat hier ook zo aan het begin zet. Simon, de zoon van Jona, je gaat Kefas heten. Als er één iemand is die op tijd een keer serieus de bollen der neffen slaat, is het wel hem, hè? Maar de Heer Jezus ziet niet op wie dat we zien, mensen. Maar je ziet naar wat of wie wij ooit zullen worden. Hoewel dat er nog veel werk aan is, ziet hij naar ons allemaal hoe dat wij ooit zullen worden. Dat is wat hij hier leert. Want Petrus was nog geen rotse, wie? Er was nog een beetje werk aan. Maar de Heer zei wel, hij gaat Kefas heten, vriend. Dat gaat hij van mij betekenen. Wat dat geen bemoediging is, dat weet ik het niet meer. Ja, Johannes verwacht dat de mensen die zijn evangelie lezen, al weten wat er volgt. Dat weet je dat, hè? Je draait allemaal de evangelie lezen. En je dat leest steenrots. Mo, kom pas veel later dat hij reeds die naam heeft. Je zet het hier met een reden, hè? Ondertussen weet je er ook wie dat Petrus is, hè? Dat hebben we, ventjes. Terwijl de Heer Jezus uiteindelijk verloochende, hè? En ze herkennen hem niet. En vloeken en zwaren. Weet je wat we dan zien in Marcus? Je vervloekt de Heer Jezus, hè? En hier aan het begin zegt de Heer Jezus, bij jou, steenrots. En zo wil Johannes laten zien wie dat de Heer Jezus is. Dat je naar te warm komt voor hem. En dat was voor mij voor vanavond.